Tech-update.
Ja, dan gaan we naar onze eigen Mats Akkerman. Goedemorgen, Mats.
Goedemorgen, Bas.
De Hoge Raad komt vandaag met een belangrijke uitspraak over de inzet van data van versleutelde telefoons. Die PGP-telefoons.
Ja, die Pretty Good Privacy-telefoons.
Ja, ik had er nog nooit van gehoord van Pretty Good Privacy, maar dat was helemaal niet zo Pretty Good, die privacy.
Ja, niet goed genoeg in ieder geval. Nee. Want ze hebben er toch inderdaad een moord mee kunnen opsporen. Ja. De zaak waar het dan om gaat is die van de moord op Samir Eraghip. Dat was op 17 april 2016. Hm. Hij werd op klaarlichte dag in zijn auto doodgeschoten terwijl zijn dochtertje naast hem zat.
Vreselijk verhaal is dat, ja.
En die moord speelt ook een rol in het Marengo-proces, want de opdrachtgever van de moord zou volgens het OM Ridouan Taghi zijn. Hm. Nou, de twee uitvoerders van de moord die zijn in hoger beroep al veroordeeld tot 22 jaar cel. Maar één van hen die ging daartegen in cassatie. En die cassatie die draait dus om de rechtmatigheid van het gebruik van bewijs van zogenoemde Ennetcom-data van die versleutelde PGP-telefoons. Mm-hmm. Nou, telefoons populair onder criminelen. Hoe zit het nou precies? Nou, Ennetcom is een Nederlandse dienstverlening van deze versleutelde geheime communicatie.
Ja.
En die servers van Ennetcom die stonden in Canada, maar die zijn na een rechtshulpverzoek van Nederland in beslag genomen. Dus daardoor konden ze al die data krijgen.
Mm-hmm.
Dat werd gedaan in een andere strafzaak.
Ja.
Maar uit de ontsleutelde data, daar bleek ook informatie in te zitten in die moordzaak van Eraghip. Nou, bijvoorbeeld in die berichten kunnen we lezen. Hij zei, maakt niet uit hoe laat of ochtend vroeg of dag ligt. Als die slaapt, worden jullie goed beloond. Nou, en dan laten slapen, dat zou dan een synoniem zijn voor iemand vermoorden. Mm. En Ridouan zou in die appjes ook gezegd hebben, als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond. En geen paniek of stress, kalm en stijlvol. Nou, behoorlijk grimmige moordinstructies. Ook het motief werd duidelijk uit die PGP-berichten, want volgens het OM moest hij dood, omdat hij door Taghi werd gezien als een verrader. Hij zou informatie aan de politie hebben gegeven. En nou ja, het gerechtshof veroordeelde mede op basis van al deze data de verdachte in de zaak. En meerdere advocaten hebben dus de rechtmatigheid van het bewijs in twijfel getrokken, omdat het dus in een andere strafzaak was verkregen. Nou, in de cassatie staat de rechtmatigheid van het verkrijgen van het bewijs, dat staat dus centraal.
Mm-hmm.
Advocaat-generaal heeft er in maart advies over gegeven om de cassatie te verwerpen en dus de veroordeling gewoon in stand te houden.
Ja.
Maar de Hoge Raad die hoeft daar zich niet aan te houden. Die mag daarvan afwijken. Dus
precies.
Daar gaan ze vandaag
meestal
over besluiten.
Is dat wel, ja, precies. Het advies van de AG wordt meestal gewoon gevolgd door de Hoge Raad. Dus het zou kunnen betekenen dat inderdaad dit... En het punt is, de Hoge Raad kijkt nooit naar het feitencomplex, maar kijkt alleen maar naar de juridische toepassing in dit geval. En als het dus inderdaad hierbij blijft en de Hoge Raad zegt, nee, doen we niks mee, dan blijft de veroordeling van het Hof gewoon staan.
Maar als de Hoge Raad anders oordeelt, dan dondert misschien de hele zaak in elkaar.
Nou,
dan kan je
dan
op de berichten niet gebruiken.
Verwijzing, dat zou het kunnen zijn, dat het Hof zich opnieuw moet buigen over deze zaak. En dan gaat wel het inhoudelijke complex weer meelopen. Met inachtneming van de cassatie, van de cassatiezaak bij de Hoge Raad. Nou, dan gaan we het hele verhaal weer door. En dan zullen waarschijnlijk advocaten weer heel erg gaan nadenken van hoe gaan we nou de uitspraak van de Hoge Raad, hè, die cassatiezaak, in de reguliere zaak invoeren.
Hmm.
Maar
zijn die berichten dan weg uit de zaak?
Nee, niet, dat
nee,
niet
per se.
Nee, je kan het opnieuw als bewijs invoeren. Alleen dan is de vraag van in hoeverre is het rechtmatig verkregen. Dat zal dan worden gekeken. Dat bewijs zal zeker. Hè, die data zal wel weer een rol gaan spelen. Maar dan is de vraag hoe gaan de advocaten dan aantonen dat die toch rechtmatig verkregen is buiten de cassatiezaak.
Ja, maar, dus het zou zomaar nog wel weer even kunnen duren.
Het kan even
maar
duren.
In ieder geval vandaag een belangrijke uitspraak daarover. En op basis daarvan gaan we zien wat er daarna gaat gebeuren.
Ja. Dan Elon Musk. Want die heeft 100 miljoen volgers op Twitter.
Op Twitter, ja. Een mooie mijlpaal.
Ja, we kennen... Als hij van allemaal een euro krijgt, dan is de hele overname geslaagd.
Ja, ik denk niet dat hij dat dan weer nodig heeft. Want volgens mij heeft hij qua centjes heeft hij het allemaal wel op orde. Maar we kennen de Tesla-topman natuurlijk wel als iemand die behoorlijk actief is op het platform. En zelfs als degene die in april bekend maakte dat hij voor $43 miljard dat platform wil overnemen.
Precies.
Hoewel die plannen nu een beetje in de ijskast staan.
Ja.
Nou, Musk joined Twitter al in 2009, 3 jaar na de lancering. Dus hij was een, niet heel early adapter, maar hij was er op zich wel aardig vroeg bij.
Ja.
En in de afgelopen jaren plaatste hij een bescheiden 18.500 tweets. Nou, ik heb net even snel met mijn rekenmachine zitten rekenen. Dat is 3 à 4 tweets per dag.
Ja.
En nu heeft hij daarmee dus 100 miljoen volgers bereikt.
100 miljoen maal een eurotje. Nee, dat is er nog lang niet natuurlijk. Nee. Ik moet ook mijn rekenmachientje maar eens even pakken.
Precies. Ja. Of een bierfilter. Maar goed, dat zou betekenen dat 43% van alle Twitter-gebruikers hem nu volgt. Maar dat is als je ervan uitgaat dat er niet zoveel nep-accounts zijn. En dat is dan weer precies hetgene wat Musk zelf in twijfel zegt.
Ja.
Want nou ja, dat verhaal kennen we. Twitter zegt 5% van de gebruikers zijn waarschijnlijk bots. Maar Musk denkt dat het er veel meer zijn. En daarom staat die hele overname dus een beetje in de ijskast. Mm-hmm. En ook wel opvallend is dan dat Musk ook niks meer heeft getweet sinds 22 juni. Nou, dat is pas een week. Dus voor normale mensen, voor mij is dat vrij gangbaar. Ja. Ik tweet eens in de drie maanden of zo.
Maar als je er 5 per dag doet, dan is het weinig.
Precies, voor Musk is dat behoorlijk lang. En het is onduidelijk of die Twitter-stilte dan te maken heeft met dat gedoe rond die overname. Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat hij nu op plek 6 staat van meest gevolgde mensen op Twitter. Dus nog niet eens op de eerste plek. En ik vroeg me, weten jullie eigenlijk wie er dan in die top 5 staan?
Nou, ik denk een Kardashian.
Nee.
Nee? Een Trump?
Ook niet.
Nee, die is eraf getrapt.
Oh, die is eraf getrapt, ja.
Wel een andere oud-president.
Oud-president?
Ja, Obama. Die staat misschien wel op nummer 1.
Obama?
Ja, Obama staat op 1.
Oh,
ja? 132 miljoen volgers. Ja, die is nog steeds het populairst. En verder vooral artiesten. Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna. En Cristiano Ronaldo. Dat is de top 5. En dan dus Elon Musk op nummer 6.
Cristiano Ronaldo, maar die zit er alleen maar op omdat hij vindt dat hij zijn haar heel goed.
Iedere volger van Elon Musk moet trouwens €430 betalen. Dan is het heleboel.
Precies, dat is even snel. Hè. Dan heb je hem helemaal gedekt. Tot slot, in Rome rijdt een virtual reality bus die je terugbrengt naar de Romeinse tijd.
Ja, je zou het kunnen zien als een soort tijdmachine. Het bedrijf Invisible Cities heeft een bus gemaakt waarmee in virtual reality door het oude Rome rijdt. Nou, hoe doen ze dat? Ze hebben allemaal OLED-schermen voor de ramen van die bus opgehangen. En daarop zie je een 3D-versie van het Rome van 2000 jaar terug. En met sensoren in die bus wordt dan ook elke beweging die de bus maakt nagemaakt. Dus als je door een kuil rijdt, dan zie je ook echt op die schermen zo dat landschap meeveren. En via speakers klinkt er dan ook geluid zoals je in het oude Rome te horen zou hebben gehad. Ik moet zeggen, ik heb gewoon even gegoogeld op Roman Music. Ze hadden er geen live-opnames meer van natuurlijk. Nee, dus het is een voorstelling van wat het ongeveer geweest zou moeten zijn. En er komen dan ook helemaal geurtjes bij. Dus een hele virtual reality experience.
Het is een vrij opwindend gedeelte uit de muziek dit.
Dit wel, ja. Hé, maar wacht eventjes. Je rijdt dus in een bus door Rome.
Je rijdt door het echte Rome.
Ja, ja.
En dan projecteren het oude Rome op precies de plek waar je langs gaat.
Maar je kan dus net zo goed in de remise staan en het afspelen. Ja. Of niet?
Of door Arnhem rijden.
Of door Arnhem. Maakt niet uit.
Of is het AR en zie je ook...
Het is een soort kermisattractie.
Oh ja.
Maar het lijkt me wel leuk. Wat kost dit?
Ja, het is ook best wel goedkoop. Het duurt een half uur en het kost €16. Dus het is op zich wel prima te doen.
Dat vind ik wel leuk. Je komt langs het Colosseum. Dat staat nog bijna helemaal overeind.
Dus ja, daar hoef je eigenlijk niet een virtual reality te zien. Want dat is hier nog hoe het was.
Hoe zou het oude Rome geroken hebben?
Ja,
je had daar Opriol, de cloaca. Daar wil je niet aan ruiken, hoor.
Ik denk dat ze een beetje selectief zijn geweest in welke geurtjes ze wel en niet hebben ingezet.
De lucht van pizza was er nog niet. Nee, helaas. Of spaghetti bolognese. Dankjewel, Mats Akkerman. Ik vind het mooi. Met muziek.
De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.